voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 42, vers 1. Psalm 119, vers 3 en 21. 139, vers 14. Psalm 72, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 42, vers 1. Psalm 119, vers 3 en 21. Psalm 139, vers 14. Psalm 72, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen.
Laten we deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 42 en daarvan het eerste zangvers. Het heigelhert der jachten komen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heer, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. In uw huis uw naam verhogen. Wij noemen nu psalm 42 en daarvan het eerste vers. Lezing kunt u opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 13e hoofdstuk, de eerste 12 versen. Handelingen 13, de eerste 12 versen. Maar vooraf artikel 2 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, groot en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt, Romeinen 1 vers 20, welke dingen allen genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomer de kennen door zijn heilige en goddelijk woord te weten, zoveel als ons van nodig is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manaen die met Herodes den viervorst opgevoed was en Saulus. En als zij den Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan uitgezonden zijnde van den Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigt zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood wiens naam was Bar Jezus, welke was bij den stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man, deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende den stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arlistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondom gaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden, als de stadhouder zag hetgeen geschied was. Toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste majesteit, zou u ons willen vervullen met eerbied en met diep ontzag voor u, als wij op deze door de weekse werkdag gekomen zijnde aan de avond rondom uw woord en rondom uw getuigenis in dit uw bedehuis. En als wij dan samen naderen voor u om uw aangezicht te zoeken in het gebed, dan weet u op het allervolmaakst wie er tot u naderen, ziende op onze afmaking en op onze zonden en onze ongerechtigheden. Zou u ons ook vanavond voorbij moeten gaan als een wandelaar, en dan zou u moeten zeggen: weg met deze, alleen al de zonde van deze dag. Laat staan als u van het uur van het ontvangenis af onze erfzonden en erfsmet ook zou aanzien. Maar Heere, nu vergunt u het ons nog dat we zo samen mogen komen en zo samen rondom uw woord en als u het geeft ook uit uw woord mogen horen, wat u door middel van uw woord tot ons te zeggen hebt. En ook als het vanavond in het teken staat van de gereformeerde Bijbelstichting, zou u dan willen geven, Heere, dat we voor het eerst of opnieuw zouden mogen leren verstaan de grootheid van dat woord. Dat u ons het woord nog gelaten hebt, ondanks dat wij van u zijn afgeweken. Ondanks dat wij u de rug en de nek hebben toegekeerd, hebt u toch dwars door alles heen toch uw woord gegeven. Eerste van mondelinge aanspraak. En nu werkt u toch ook in 2015 door woord en geest. Mogen we dan van u vragen of u dat vanavond ook zou willen doen voor de onbekeerde kinderen die ook vanavond in ons midden mogen zijn. Wat is het groot, Heere, dat ook kinderen mogen horen uw woord. Wat is het ook groot om te mogen zien dat er jonge mensen onder ons mogen zijn die ook vanavond de gelegenheid hebben mogen ontvangen en de genegenheid om onder uw woord te mogen zijn en te luisteren naar uw woord. Zou u dan willen geven, Heere, dat ze mogen verstaan uw woord, ook in hun jonge leven. Het is toch de beste tijd om tot u bekeerd te worden. Dat zegt u toch ook in uw woord. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat die kwade dagen komen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Maar zou u het dan willen geven, Heer? Er is zoveel op de been, wat nu juist weerstand biedt tegen uw woord. En mogen we dan van u vragen of u vanavond ook de weerstand die er kan zijn in ons hart, die er kan zijn van buiten. O, wilt u alle weerstand een ogenblik gevangen nemen, ook van de duivel, die altijd omgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zou u dan willen geven dat u vanavond ach alle beletselen weg zou willen nemen en dat u de onbekeerde tot u zou willen bekeren? Niemand heeft er recht op. Maar het is toch genadetijd en in de genadetijd hebt u gezegd dat u zolang zon en maan zullen staan, uw naam zult voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. En zou u dat dan ook willen doen om uw grote lieve naams wil? Altijd eerst om de eer van uw drieëne God. Maar mag het ook zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk? Zou u dan ook willen gedenken aan uw volk als ze vanavond ook onder ons mogen zitten en staan en mee mogen luisteren? Zou u dan ook zelf daarin willen geven dat uw woord een vrije loop mag hebben? En dat kan nooit uit de mensenmond voortkomen. Dat kan nooit uit mensenhanden voortkomen. Maar dat woord, en we zullen het als u het geeft ook horen vanavond door de Heilige Geest, dat het ook vanavond zijn vrije loop mag hebben. En dan weet u, uw kinderen zijn opgekomen, misschien wel zo van verre staande, die niet weten hoe het moet. En die zich daar ook absoluut niet bij durft te rekenen. En die misschien van zichzelf alleen maar bezig is in het verborgen om het goed te krijgen tussen u en tussen zijn of haar ziel. Zou u dan vanavond willen laten horen vanuit uw woord, Heer, dat ze aan het einde van al hun werken mogen komen, dat er niets overblijft dan u alleen als rechter. Om dan voor die rechter te moeten bukken en buigen, opdat het evangelie vanavond voor het eerst of opnieuw mag geopend worden. Om daarin te mogen leren zien waar de enige weg is die tot het leven leidt. Want u, o zoon des vaders, hebt het toch gezegd, die nu zit aan des vaders rechterhand. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Buiten u is het toch geen weg, buiten u is het toch geen waarheid. En buiten u is het toch geen leven. Zou u het dan zo uw kinderen ook in de verdere weg, zou u het dan ook willen leren? Zou u willen geven, o getrouwe koning der koningen, dat u zo ook daarin wil stellen, dit woord wat we vanavond mogen overdenken tot een rijke zegen. Zou u dan zelf in ons midden willen zijn als een die dient? En dan weet u ook hoe u Sion over de aarde kan gaan, zo menigmaal door, zo menigmaal in eigen kracht. Zou u dan willen geven dat ze vanavond ook weer al hun eigen krachten mogen verliezen, om opnieuw te zien dat er nu die enige hulp, die enige verwachting, die enige troost, dat enige leven in u en van u alleen te verkrijgen is? Wilt u gedenken aan alle tijdelijke zorgen? Ze zijn bij u bekend van ons allemaal, van de jongste tot de oudste. Wat kunnen er zorgen zijn naar het lichaam? En zou u dan willen geven dat ook de middelen die worden aangewend nog gezegend mogen worden? Wat kunnen psychische zorgen zijn? U weet het. In welke nood ze terecht zijn gekomen. Wat mogen we dan van u vragen? Vaak in zulke onbegrepen wegen. Dat u ook zelf daarin de leidsman zou willen zijn. En dat ze mogen horen dat u die enige medicijnmeester bent. Waar nu troost en waar ook genezing te verwachten is. Wilt u gedenken aan alle rouwdragenden van heden of van langer geleden. Zij die verliezen moesten lijden van een lieve man, een lieve vrouw. Vader, moeder, broer, zus, kind, of in welk verband het ook wezen mag, u kent ze alle. En mogen we dan van u vragen, Heer, of u ze zou willen troosten, zoals u het alleen kunt, opdat ze op mogen zien tot u, en dat ze u voor het eerst of opnieuw mogen leren kennen. En vervolgen te kennen om daarin de troost en de bijstand te verwachten. Gedenkt u zo aan alle tijdelijke zorgen en wil met al die zorgen ons toch terugbrengen bij de oorsprong. Wij hebben u de rug en de nek toegekeerd. Wij zijn van uw heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar dat nu een persoonlijke zaak mag worden. Opdat uw naam groot gemaakt mag worden. Heren, wilt u gedenken ook aan al hetgeen wat de gereformeerde Bijbelstichting mag doen. Het bestuur, dagelijks bestuur, comité, waar ook in de landen. Maar in het bijzonder deze plaatselijke comité mogen we dat u bevelen. De mannen dat werk mogen doen, samen. Om zo bezig te mogen zijn om dat woord wat u ons gegeven hebt en wat met ook in alle voorzichtigheid bezig is. En als u het geeft ook bezig blijft, mogen we ervoor bidden. Of dat woord ook in alle getrouwheid, in de overzetting wat ons gegeven is, dat we dat vast mogen houden. Dat ook de leden van het comité daarin gesterkt mogen worden. Om ook met dat woord, ja, met alle zuiverheid bezig te mogen blijven. U hebt het ons gegeven. Leer ons er ook zuinig op zijn. Wil dan ook geven met alles wat daarin ook gedaan mag worden met en voor dat werk. Dat u het nog tot een rijke zegen zou willen stellen. Wilt u gedenken aan uw koninkrijk met alles wat gedaan mag worden om uw koninkrijk uit te breiden. Waar evangelisatie in binnen- en buitenland, zendingswerk, wat gedaan mag worden om uw woord uit te dragen. Geef al degenen die dat werk mogen doen, de ogen toch niet naar beneden te slaan en zeker niet naar zichzelf, maar dat ze de ogen mogen opslaan tot u die in de hemel zit. Want daar is toch de enige weg, maar ook de enige verwachting van. Want u hebt het gezegd bij monden van Jesaja, dat het door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. En dat ze juist in die weg, al is de weg nog zo eenzaam, dat ze die weg mogen gaan om van u te vragen of u wil leiden door uw raad. Wilt u gedenken ook aan al degenen die vervolgd worden om uw naam schuw. Wilt u dan ook sterken en wilt u hulp verlenen. En wilt u, als u het geloof geschonken hebt, dat waarzaligmakend geloof, wilt u het toch niet beschamen. Maar doe ze maar vertrouwen op u, die allerhoogste leidsman. Gedenkt u aan land en volk. Heere, u weet het hoe diep in verval het alles is. Alles moet wijken van uw woord. Och Heere, als we zien op al de omstandigheden, dan zouden we moedeloos kunnen worden. Maar Heere, geef ons dan niet te wijzen naar andere mensen. Geef ons dan niet te wijzen naar de overheid. Maar wilt u geven dat we dat tot onszelf mogen inkeren? Het oordeel begint toch bij het huis Gods. Omdat er zoveel twist, zoveel zorg is. En dat begint bij de kerk. Heere, zou u er ons samen bij willen bepalen en terug willen brengen aan uw gezegende voet? Want u zegt toch, als mijn volk zich zal schuldig kennen, dan zult u toch aan uw trouw verbond gedenken. Heere, zou u willen geven een terugkeer en een inkeer. En dat we zo onszelf mogen onderzoeken. Wat gaat er nu van ons uit? En zou u dan willen geven dat ook de landelijke en de plaatselijke en de provinciale overheid, dat die door u ook een terug en een inkeer mag vinden. En ook het koningshuis u te bevelen. Mogen we al uw knechten u bevelen, waar u ze ook geroepen en uitgestoten hebt in de wijngaard. Waar ook op de wereld, Heere, geef ze maar te spreken naar de zin en mening van uw lieve geest. Dan zal het toch ook zijn naar het hart van Jeruzalem. Dat zij één ding en wij met hen vast mogen houden. Uw woord. Ach, zou u daarin willen geven. Op te zien tot u, want u bent die onveranderlijke, getrouwe verbondsgod, die nooit laat varen het werk wat uw hand begon. Wilt u zo dan ook hem, wiens mond tot u is, vanavond niet begeven en niet verlaten, zou u willen geven een tong om te spreken, maar ook een hart om het op te merken, opdat ook de zuiverheid van uw woord, zoals u het wil, dat er zo gesproken mag worden. En dat we zo in dit ons samen zijn verblijd mogen worden door uw daden. Dat we in alle vrij en blijmoedigheid uw woord mogen uitdragen. Maar ook in alle eerlijkheid wilt u het geven. En geef zo in het luisteren en in het spreken de hulp van uw geest. Dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen van Psalm 119 en dan van de versen 3 en 21. Het derde vers: och schoont gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan te leidsman strekken. En het 21ste, dat mij, o Heer, uw goede tierenheid, toch overkoom naar uw beloftenissen. Het derde, maar ook het 21ste vers van Psalm 119. Ondertussen zal er één rondgang zijn voor de GBS. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, met behulp des Heren wensen wij vanavond uw aandacht te bepalen bij hetgeen u is voorgelezen uit de Handelingen der Apostelen. Daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 4 tot en met 12. Hij noemde nu Handelingen 13, de versen 4 tot en met 12, waarvan wij u alleen het 12e vers lezen, waar Gods woord al zo luidt. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover. Wij schrijven onder deze woorden het woord des Heren op Cyprus verkondigd. En willen dan met de hulp des Heren uw aandacht bepalen bij drie gedachten. En wel ten eerste behoefte aan het woord. En dan willen we stilstaan bij de versen 4 tot en met 7. Ten tweede weerstand tegen het woord. Dan willen we stilstaan bij de versen 8 tot en met 11. En ten derde overtuiging door het woord. En dan wensen we stilstaan bij vers 12. Wij noemden u het woord des Heren op Cyprus verkondigd. Ten eerste behoefte aan het woord. Ten tweede weerstand tegen het woord. En ten derde overtuiging door het woord. Gemeente, onze tekstwoorden beginnen met die twee woordjes, deze dan. We zouden kunnen zeggen, waar gaat het over vanavond? Wie worden daar nu mee bedoeld, met deze dan? Dat zijn Paulus en Barnabas. Ja, eigenlijk hier nog Saulus en Barnabas. Wie is dat eigenlijk, Saulus? Is ons bekend, gemeente? Dat Saulus was een fanatiek fariseer die ontzettend thuis was in de schriften. Want hij had aan de voeten van Gamaliel onderwijs gehad. En nadat Stefanus was gestenigd, was de haat gekomen, maar ook de verstrooiing van de Joden was gekomen. En daardoor waren de Joden ook verstrooid. De duivel die had gedacht dat Stefanus gedood werd om daar het bloeiende kerk des Heren te kunnen wegvagen, moet juist gebruikt worden om dat woord Gods meer en meer uit te breiden. En er waren ook Joden, vele Joden gegaan, ook naar Damascus. En Saulus, de brieven van de overpriesters gevraagd hebben, ging naar Damascus. Ja, dreigende moord. Briesende, blazende en dreigende moord om te gaan. Die mensen daar in Damascus gevangen te gaan nemen en ze gaan overleven aan de overpriester. Maar het was ook Gods weg, want juist voor de poorten van Damascus wordt hij geveld. Waardoor? Door een pijl van een van de soldaten uit Damascus? Nee, door het woord des Heren. En dat woord Gods, dat heeft Saulus geveld. En Saulus is met zijn fariseïstische mantel, is hij geleid in Damascus. Is hij 3 dagen en 3 nachten blind geweest. En hij at en hij dronk niet. De Heere was hem te sterk geworden. Nou, we kunnen die hele geschiedenis natuurlijk niet volgen, gemeente. Maar hij is van Damascus gegaan naar Arabië. En van Arabië weer terug naar Damascus. En toen van Damascus, dat was ook weerstand tegen Saulus, want zij wilden hem doden. Niet gevangen nemen. Nee, dat was een dodelijke haat tegen dat woord Gods. Ja, nou even vanavond ook in het teken van de gereformeerde Bijbelstichting, als het gaat om Gods woord, is het nu anders? Is er ook geen haat tegen dat woord Gods? Dat was toen zo en dat is nu nog zo.
En hoe komt het dan dat het niet alleen gaat om de boosheid tegen het woord, maar juist de dodelijke haat tegen dat woord? Dan moeten we samen even terug. In de staat der rechtheid in het paradijs, zo was het toen God ons geschapen had. En ziet, het was zeer goed. Daar was de rechte verhouding tussen God, de schepper en de schepsel. Daar kwam de listige slang, of de duivel, door middel van de listige slang. En heeft Eva tot Eva gesproken. Ze zag, ze begeerde, ze nam en ze at. En ze gaf ook haar man. En wat had God gezegd? Ten dagen, als gij daarvan eten zult, zo zult ge de dood sterven. En nu één geworden zijn de gemeente met de leugenaar van de beginnen. Dat is eigenlijk de dood geworden. Daarom kan het er ook niet anders uit voortvloeien dan de dodelijke haat, omdat we één zijn met de leugenaar van de begin. Ontzaggelijk. En daarom, gemeente, zal dat ook zo blijven. Tenzij. En dat is geen menselijke tenzij, maar dat is dat goddelijke tenzij God een mens te sterk wordt. Om het eeuwig welbehagen een mens zal vellen op de weg van, op het slagveld van vrije genade. Dat zal God doen, hoor. En buiten dit woord en het geest zal niemand levend worden. En zal niemand van die dodelijke haat verlost kunnen worden. En daarom, dat is gebeurd bij Saulus. En nu gaat Saulus, dat hij vluchten moet over de muur. Kinderen, jullie weten dit misschien wel, hè? Is met een mand over de muur gelaten. En toen is hij teruggegaan naar Jeruzalem. Daar wilde hij graag één worden met de apostelen, met de discipelen. Maar die wilden daar niets van weten. Want ze hadden wel gehoord wie die was. En ze hadden het zelfs gezien. Toen Stefanus gestenigd was, toen had Saulus daarbij gezeten. En Saulus had er behagen gehad. Maar dan hoeft Saulus het ook niet voor zichzelf op te nemen. Maar de God van Saulus zorgt dat de middellijke wijs Barnabas daar is. En Barnabas gaat het voor hem opnemen. En Barnabas die gaat van het werk spreken. Wat? En wie Saulus wel niet was? Nee, hij gaat spreken over het werk Gods, wat de Heere nu aan Saulus gedaan heeft. En dan zijn ze daar samen geweest, Barnabas, Saulus, maar Johannes ook, de apostel der liefde, die is daar ook bij geweest. En Petrus, van de anderen lezen we niet. Maar ook daar gaat hij prediken en dan moet hij ook vluchten. Daar wordt hij naar Sicilië gebracht en van Sicilië naar Tarse. En Barnabas die blijft in Jeruzalem, maar op een gegeven ogenblik hoort hij dat ook in Antiochië het woord Gods wordt verkondigd. Ja, daar gaat een goed gerucht van uit. Geen kwaad gerucht, maar een goed gerucht. En dan wordt Barnabas, die wordt gestuurd naar Antiochië, we zouden zeggen op kerkvisitatie. Om eens te gaan onderzoeken hoe het daar nu is in Antiochië. Hoe weet u dat, dominee? Nou, kijk maar, in het 11e hoofdstuk, daar staat het. En de hand was des Heren was met hem en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heren. En het gerucht van hen kwam de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit. En wat staat er dan? En de welke dagen gekomen zijn en de genade Gods ziende werd verblijd. Dus wat ziet Barnabas daar? De genade Gods. Hij ziet dus het werk Gods. En daar wordt hij verblijd van. En hij spreekt daar ook met hen, vermanende hen. Niet zo van een belerende vinger van Barnabas, maar vermanende, dat is onderwijzende hen. Blijf toch bij dat woord. En dan gaan wij vanavond de belerende vinger ook niet opsteken, gemeente. Maar ik hoop dat ik, u en jij, dat woord wat Saulus daar gesproken heeft tegen de gemeente van Antiochië, dat we dat ook ter oren mogen nemen. Ja, wat hij zegt, hè, vermanen hen alle dat zij met hun voornemen des harten bij den Heere zouden blijven. En u heeft de Heere ons een woord gegeven. En dat woord, gemeente, dat we bij de zuiverheid van het woord mogen blijven. Want daar alleen kan de Heere zijn zegen over gebieden, hoor. En dat ook voor ons een vermaning, ja, onderwijzing zou mogen zijn. En wat gaat hij dan doen? Dan is Barnabas daar, maar dan gaat hij Saulus zoeken. Waarom dat hij Saulus gaat zoeken, dat weten we niet. Misschien heeft hij wel, hij heeft het in ieder geval wel geweten dat Saulus ook een roeping had om ook onder de heidenen te gaan preken. Misschien heeft hij hem daarom wel gaan zoeken, maar hij vindt hem. En dan gaat hij samen met Saulus eerst naar Antiochië. En daar vandaan gaan ze nog weer terug naar Jeruzalem, om ook de gaven te gaan brengen in Jeruzalem. Weer terug naar Antiochië. En daar zijn ze bezig in het dienen. Dan zijn we in het begin van ons hoofdstuk. En als zij den Heere dienden en vasten, staat er in vers 2. Wat was dat dan, dat dienen van de Heere? Nou, de kanttekening spreekt daar ook over. En dat er gezegd wordt dat ze het woord Gods uitdroeg, maar ook de sacramenten bediende. Dan waren ze aangenaam met een aantal mensen, apostelen, profeten, waren ze dat woord aan het bedienen. En dan met het woord bediening komt de Heilige Geest. Gemeente, we kunnen zien dat we hier na Pinksteren leven. Toen de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde was, toen kwam ook vaak, dan staat er, en Jezus bij hen komende. En hier staat, zeide de Heilige Geest. Ja, zeggen die jonge mensen dan, de dominee, dat komt omdat de Heer Jezus gezegd heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. En als ik heen gegaan zal zijn, zal ik de andere trooster zenden. Dat is de Heilige Geest. En die zal getuigen. En die zal u verkondigen. Hoort u het? En heb je goed, jonge mensen, daarin ligt dat de Heilige Geest gekomen is. En de Heilige Geest zeide: zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus ze waren al geroepen. Ja, want Saulus was al geroepen toen de Heere ook tot hem sprak, door middel van Ananias. En de Heere had het Ananias ook laten weten in de straat de rechten. Dit is mij een uitverkoren vat die zal gaan getuigen ook onder de heidenen. Dus ze waren geroepen, wie? Barnabas en Saulus. Beide geroepen, ze worden hier bij name genoemd. Dus het is geen mensenwerk. En dat moet het nog niet zijn. Als de Heere roept om in de bediening te mogen gaan dienen in de dienst des Heeren, dan is het van Gods wegen geroepen zijnde. En zij worden geroepen. En dan gaan ze vasten en bidden. Handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van den Heilige Geest. Ja, de Geest is het die hen leidt. Hoe doet de Heer dat nu in 2015? dan is het ook de geest die leidt, maar door middel van het woord. Door woord en geest. Kinderen, psalmversje kennen jullie heel goed uit je hoofd, toch? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Woord en geest, zo doet de Heer dat nu. Daar wordt het nu door de geest, worden ze geleid. Antiochië, daar zijn ze. En dan is het de geest die hen leidt. Waar gaan ze naartoe? Ja, ze zijn gezonden naar de Romeinen, naar het Romeinse Rijk. Van Antiochië gaan ze, we zouden zeggen, naar het hart van de wereld. Misschien heeft Saulus wel gehoopt, ja, te gaan naar Rome. Direct beginnen daar bij de, we zouden zeggen, bij de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Daar gaan ze. En dan kan de Heer soms ook de cultuur, maar ook de natuur soms gebruiken. Want God is een God van orde om juist in die weg te gaan. Ze gaan Antiochië verlaten en ze gaan naar beneden. Naar Seleucië. En Seleucië, dat is een havenplaats. En dan gaan ze langs de snelstromen, de Orontes, naar beneden, naar de havenplaats. En dat is tegelijkertijd ook het middelpunt om vanuit Seleucië te gaan naar het Romeinse Rijk. En in Seleucië, daar wemelt het van mensen, ook van heidenen. We zouden zeggen, allen die genoemd worden in Handelingen 2, waren ook daar te vinden. Kooplieden, omdat het een middelpunt was, daar waar de godsdienst samenkwam, de Joden waren, want ook Cypriërs wordt over gesproken, enzovoorts. Maar nu is het de geest die hen leidt, want je zou kunnen gaan, als je daar staat, van Seleucië, daar bij de Middellandse Zee, je kunt naar Athene, je kunt naar Cappadocië, je zou kunnen gaan naar Alexandrië, je zou ook kunnen gaan naar Rome, maar de geest leidt hen naar Cyprus. Dat is een eiland. Daar worden ze naar geleid. Hoe weten we dat de geest leidt? Verder, in de zendingsreizen van Paulus kunnen we dat ook vinden. Dan wil Saulus een bepaalde kant op. En wat staat er dan? In Handelingen 16, meen ik. Daar staat, en de geest liet het hun niet toe. Dus de geest is het die steeds de leiding gaf. En dan moeten ze gaan naar Cyprus. Naar een eiland. Weet je wat hier waar wordt? Het woord. Hoort u het, gemeente? Wat er centraal staat ook vanavond. Ook als het gaat met de Gereformeerde Bijbelstichting. Als het dan gaat om het woord. Want wat heeft Jesaja geprofiteerd? In Jesaja 42 vers 12. Laat ze zijn lof in de eilanden verkondigen. Daar gaan ze. Ze gaan dus van Seleucië zo'n 200 kilometer het water over. En zo komen ze in Salamis. Dat is een havenplaats op Cyprus. En waarschijnlijk is dat in het vroeg in het voorjaar geweest. Wat onze verklaarders zeggen. Want anders kon je bijna vanwege de windrichting niet komen bij Salamis. En wat doen ze dan in Salamis? Het staat er. Als ze daar gekomen zijn, verkondigen zij het woord Gods. Hoort u het, gemeente? Ze gaan niet hun eigen beleving brengen. Ze gaan niet hun eigen verhaal laten horen. Maar ze verkondigen het woord Gods. Dat staat centraal, ook in de zendingsreis van Paulus. Is dat ook in ons leven, gemeente? Dat het woord van God centraal staat. Hoe bedoelt u dat? Bedoelt u dan dat wij de hele dag het Bijbel moeten lezen? Nee, natuurlijk niet. Maar is ons leven gericht op grond van dat woord van God? Of is ons leven heel anders dan onze leer. Bij Saulus en Barnabas was dat niet zo. Daar ging een gerucht van uit zelfs. Ja, niet hoe bekwaam ze waren. En hoe geweldig ze wel niet konden preken. Het woord Gods. Dat zullen we zo horen. Daar ging het om. Maar waar prediken zij dan dat woord Gods? Dat verkondigen ze in de synagogen der Joden. Het staat er synagogen in meervoud. Dat wijst waarschijnlijk aan dat er vele Joden op Cyprus zijn geweest. En nu gaan ze daar juist in de synagogen. Maar dominee, maar ze waren toch uitgezonden tot de heidenen. Ja, want wat heeft de Heer gezegd in zijn woord? Jood en heiden. En nu was dit natuurlijk een uitnemend middel om het woord Gods te gaan verkondigen. Wij zijn het heel anders gewend. Als we in de kerk zitten zoals ook nu, dan is er één die spreekt en de rest luistert. Dan gaat het uit van het comité met een gastprediker. Of het gaat uit van de kerkenraad met een eigen predikant. En de rest luistert. Maar zo was het bij de Joden niet in de synagogen. Nadat de wet was voorgelezen, de Torah was voorgelezen, dan werd er een gedeelte uit Gods woord gelezen. En dan mochten ook vreemdelingen zelfs, die mochten daar iets van spreken. En nu komen zij, Barnabas en Saulus, die gaan ook dat woord uitleggen. En daar zijn Joden die het horen. En wat verkondigt Saulus daar dan? Ja, er zal een Messias komen en we zijn verwachtende Messias. Nee, dat heeft hij niet verkondigd. Hij heeft wel gezegd dat hij gekomen is. Wat staat er als hij begint te prediken in Handelingen 9? En terstond predikte hij Christus. Dat geeft aan, gemeente, dat hij niet alleen beloofd is, maar dat hij gekomen is, dat hij geleden heeft, dat hij gestorven is, maar ook dat hij opgestaan is uit de doden. Dat wordt hier verkondigd. En dat is natuurlijk nogal wat onder de Joden. Dat had natuurlijk zijn strijd ook gegeven in Jeruzalem. Want daarom was Saulus vol van haat en nijd. En dat gebeurt ook hier, dat ze het horen. En dan horen ook Cyprius, horen dat woord. En zo wordt het woord uitgedragen. Maar ze blijven niet in Salamis. Ze gaan Salamis uit en dan gaan ze van het oosten helemaal naar de andere kant van het eiland, naar Paphos. En in Paphos, dat is eigenlijk de hoofdstad, want daar is ook, ja, we zouden zeggen, het gemeentehuis. Want het was geen vorst die daar was, maar het was de stadhouder, burgemeester, zo zouden we het nu in onze dagen kunnen noemen, die moest daar de rust bewaren. En dat was het verschil, want er waren plaatsen bij waar de Romeinen, waar het onrustig was, daar was een leger, en daar waar het wat rustiger was, daar werd een stadhouder gesteld, Sergius Paulus. En die is in Paphos, maar Paphos was een ontzettende goddeloze stad. Goddeloze stad, zedeloze stad. En daar gaan ze naartoe. Want ja, daar gaat het Saulus om. Want Saulus en Barnabas, ze willen graag naar de hoofdstad. Ja, naar, eigenlijk zouden we zeggen, naar de plaats daar waar de overheid is. Nu is dat eigenlijk nog zo. Maar in het verleden was dat met name zeker zo als de overheid Gods woord uitdroeg, dan deed het land dat ook. Zoals de overheid was, zo was ook de regering. Hoe is de overheid bij ons? Ja, gemeente, we kunnen heel lang wijzen, niet? Die overheid dit, de overheid dat. En veel met onze mond erover praten. Daar ga ik maar voorop vanavond, gemeente. Maar hoe vaak buigen wij onze knieën nu voor de overheid? Om te vragen aan de Heer of de Heer ze terug wil brengen naar zijn woord. En wij samen met dat woord, in dat woord gaan vragen. Heer, oh, zou u toch door uw geest dat woord willen gebruiken, dat er ook een, een gerucht mag uitgaan. Want is dat ook niet te kort aan onze tijd? Hoe was het in het verleden? hoeveel volk van God was er niet waar zoveel getuigenis van uitging. En is het dan geen volk van God meer? Dat zeg ik niet, gemeente. Want dan doen we de Heere tekort. Dan doen we de Heere absoluut tekort, want hij heeft het gezegd. Dat hij mee door zal gaan met dat werk, totdat Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. Maar het is zo stil, gemeente. Het is zo dor, en dat is niet Gods schuld, dat is onze schuld. En dan begint het oordeel bij het huis Gods. En dan begin ik bij vanavond, maar bij mezelf, gemeente. We zijn niet nuchter en we zijn niet waakzaam genoeg. Daarom is het zo stil. Daarom is het zo donker. Dat we zo in het terugkeer tot God mogen gaan. Hier was het zo anders. Hè? Paulus en Barnabas. Er ging een gerucht vanuit. Want wat wordt er dan gezegd? Als ze dan daar zijn. Johannes is ook bij hen. Waarom heeft Lucas dat opgetekend, gemeente? Om ook getuige te zijn. Want Johannes was getuige geweest. Dat Christus ook was gevangen genomen. Die was getuige geweest dat hij op was gestaan uit de doden. En nu mag hij als getuige, mag hij mee ook naar Cyprus. En als ze daar zijn, komen ze bij Paphos, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Als ware, daar lopen zij tegenaan, want in Paphos... Daar zijn ze ook waarschijnlijk eerst naar de synagoge gegaan. En daar komen zij deze man tegen. En dan moet u eens goed opletten, gemeente. Dan moet je even dat woordje vals er niet bij lezen. Wat lezen we dan? Een profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Je zou zeggen, prachtig. Een profeet die het woord Gods bracht. Een Jood die heel goed thuis was in de schriften. En dan de naam Bar Jezus, dat betekent zoon van Jezus. Uitwendig. Je zou zeggen, daar is niets op aan te merken. Maar nu heeft Lucas moeten schrijven. Ook door de inspiratie van de Heilige Geest. Het is een valse profeet. Het lijkt er wel op, maar het is er niet. Wat heeft Christus daarvan gezegd? Ze komen schapen in wolfsklederen. Een wolf in schaapsklederen. Zo. Aan de buitenkant prachtig. Maar ze zijn vals. Hier wordt ook een heenwijzing gedaan, bijvoorbeeld als het gaat met de plagen bij Farao. Aan Mozes de staf uitreikte en daar ook de tovenaars kwamen en die precies hetzelfde konden doen. Maar nu gaat dat woord wat ze brengen, waar gaat het nu om in het leven van Bar Jezus? In het leven van Bar Jezus gaat het niet om Jezus. Maar dan gaat het om ik. Dat doet ons brengen bij, ja, ons allemaal, gemeente. Toen wij gevallen zijn in het paradijs, dat was om onze hoogmoed. Ik en nog eens ik. En nu is dat ik-gerichte van ons, gemeente. Dat is nou de boventoon. En dan kunnen we zelfs aan de buitenkant keurig gekleed zijn. Keurige, nette kerkmensen zijn. Maar van binnen, daar gaat het om. Van binnen een vijand van vrije genade. Dat woord Gods wel op onze lippen kan zijn. Maar wat nog nooit door de geest in ons hart gebracht is. Dan zijn we nameloos arm, gemeente. En ik zeg niet dat we dat uiterlijke los moeten laten. Hoor. Denk erom, wees gewaarschuwd. Want God heeft de inzettingen ons gegeven om ons samen rondom zijn woord te zetten. Maar als we daar ons leven in vinden, dan is het tekort. Weet je wat alleen het leven is met een hoofdletter? Dat voortvloeit uit Christus, wat waarde heeft voor de eeuwigheid. Dat is de grond Jezus Christus. En dat zullen we zien bij Paulus. En ook bij Barnabas. Want hij was bij stadhouder Sergius een verstandige man. En dan wordt hier niet de verstandige man bedoeld dat hij nu genade kende. Maar hij was een verstandig man, wijs in de regering. En dat blijkt ook, want hij doet het niet met geruchten. Hij hoort van Paulus en Barnabas en hij laat ze bij zich komen. Dus hij gaat niet uit op allerlei hoorbare zaken, maar hij laat ze komen. Dus hij luistert niet alleen naar Bar Jezus, maar hij laat ook deze mannen komen. Hij is daar ook nieuwsgierig naar geworden, naar dat woord. En dat hij verstandig was en dat dat niet ziet op de genade, want dan was Bar Jezus waarschijnlijk niet bij hem in dienst geweest. Want hij was bij hem in dienst. Maar wat hoort Sergius Paulus nu? Sergius Paulus die hoort spreken over Christus, over Jezus. En alle waarschijnlijkheid heeft ook Sergius Paulus dat gehoord als het ging om die Jood. Die hadden een Jezus, de koning der Joden. En daar hadden ze zo'n haat tegen en die hebben ze terechtgesteld bij het Romeinse Rijk. En de Romeinse overheid heeft hem ter dood veroordeeld, gegezeld en zij hebben hem gekruisigd. Ze hebben het geroepen, kruist hem, weg met deze. En toen is die Jezus die is gestorven, hij is begraven en nu gaan deze mannen spreken over dat hij uit het graf is opgestaan en dat hij de verlosser is. En dat zegt niet iemand anders, maar dat zijn de Joden die dat zeggen. En daarom wordt hij nieuwsgierig gemaakt naar dat woord. En hij laat ze bij zich komen. Hij zocht zeer het woord Gods te horen. Behoefte aan het woord, gemeente, een vraag. Hebben wij al behoefte gekregen aan het woord? Ja, al zal het zijn uitwendig. Of zeggen we nou ja, de Bijbel hebben we in huis. Ja dominee, het is er eentje van de GBS. Het is een prachtige Bijbel, een mooie grote en hij ligt op een standaard. Ja, dat kan, dat is goed, dat geeft niet. Maar is dat het enige? Of mogen we dat woord 's morgens kinderen, voordat je naar school gaat, jonge mensen, ouder, u ook. Voordat we naar de school gaan, naar ons werk gaan, hebben we dan het woord gelezen? We hebben er geen behoefte aan. Ja, maar ik heb ze morgen niet zoveel tijd. Ja, maar het gaat om het woord. Het woord God centraal staan. Samen voordat we gaan slapen. Naar de maaltijden. Of zijn er nog ook onder ons. Die ook zomaar in de stilte soms zo behoefte aan hebben. Om dat woord te lezen. Zomaar onderweg. Op je werk. Of thuis. Dat woord dat je behoefte gekregen aan het woord. O God, hoe kan ik ooit toch tot u bekeerd worden? Want dat woord, dat heb ik zo lief gekregen, zegt de psalmdichter van 119. Behoefte aan het woord. Voordat we gaan slapen, jonge mensen, ouderen, lezen we dan het woord? Ja, maar dan is het vaak al zo laat en dan krijg ik nog een appje binnen en dan krijg ik nog dit en o ja. Is dat het centrale of het woord? Dat is een vraag aan mijzelf, maar ook aan u en aan jou. Tweede gedachte. Weerstand tegen het woord. Als dan Paulus en Barnabas dat woord uitleggen aan Sergius Paulus, dan hoort Bar Jezus dat. Die is daarbij. En wat gaat hij dan doen? Die gaat dat woord weerstaan. Die gaat er tegenin. Waarom doet hij dat nu? Omdat hij zoveel houdt van Sergius Paulus? Gemeente, hij weet één ding. Als hij nu Sergius Paulus dat woord gaat geloven. En die gaat luisteren naar die mensen. Ja, dan is zijn eigen ik eraan. Dan is zijn eigen eer eraan. En dan is waarschijnlijk ook zijn baan eraan. Dan moet hij weg. Het gaat hem om niemand anders dan om ik. arme man, je bent een Jood. Hij beroemde zich ook waarschijnlijk op dat hij het zaad Abrahams was. Dat hij de wetten van Mozes had. En daar gaat hij tegenin. Hij is bang dat hij zijn eigen achje verliest. Maar wat gebeurt er dan? Want er staat er maar. Dus dat is de tegenstelling ervan. Dat Sergius Paulus het woord hoort. Maar de tegenstelling Elimas, de tovenaar. Want alzo wordt zijn naam overgezet. Elimas betekent tovenaar. Hij is net als de tovenaars. Hij kan het allemaal zo goed nadoen. Maar de kern is heel anders. De kern is ik. Elimas, de tovenaar, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Wat betekent dit nu? Is die Sergius Paulus dan al een man met een nieuw hart? En nu probeert hij van dat geloof af te keren, zodat het geloof weer ongedaan gemaakt wordt. Kan dat? Nee, gemeente, dat kan niet. Als God begonnen is, tuurlijk, dan kan de duivel omgaan als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen en mogen verslinden. Maar dat geloof wat ingeplant is bij de wedergeboorte, kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Want dan zou het betekenen dat Gods werk verloren gaat. En dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar hier, en dat wordt wel vaker gedaan in de schrift, dat we dat tegenkomen, dan wordt het geloof eigenlijk hier bedoeld de blijde boodschap, het evangelie. Nou, als je nu zo leest, gemeente, dan moeten we het dus zo lezen. Dan staat er eigenlijk, wederstond hen zoekende den stadhouder van de blijde boodschap af te keren. Ja, dat is zijn hartelijk verlangen. We zullen het zo horen in vers 12. Daar is het geloof begonnen. Maar het is van de blijde boodschap af te keren. En gemeente, hoe gebeurt dat niet in ons land en in onze wereld om nu juist van die blijde boodschap af te keren? Wat is er al niet op de been wat er op lijkt? Hoort u het goed? Wat er op lijkt aan de buitenkant, maar binnenkant een vijand van vrije genade, waar het gaat om ik. En daarom gaat het erom, gemeente, dat ik niet voor de GBS hoef te strijden. Maar weet je waar ik zo graag, en misschien met u en ook met het comité, zo graag wil aanbevelen? Dat woord Gods, daar gaat het om. Dat onveranderlijke, getrouwe woord van God. En dan is er zoveel op de been wat probeert te zeggen, ach, zo hoeft het niet. Dat is allemaal met ellende en daar begint het allemaal mee en zo zwaar en zo hopeloos. Gemeente, het woord Gods is onze leidraad. En dat is ook de opdracht die de Heere gegeven heeft aan de ambtsdragers, maar ook aan zijn knechten om dat woord door te geven. Dat is de opdracht van onze zender, zoals Christus op de aarde geweest is. Ach, gemeente, hij is het vlees geworden woord. En nu heeft hij dat woord, heeft hij ons gegeven. En nu heeft hij de onderheddertjes de opdracht gegeven. Verkondig het koninkrijk Gods, dat woord. En nu is het onze opdracht. Alzo zegt de Heer. En dan met alle gebreken en alle tekort. Maar daarom moet het wel onze verzuchting zijn. Niet alleen op de kansel, onder de kansel. En zucht u ook voor waar u ook kerken mag. Voor degene die het woord mogen lezen, voor degene die het woord mogen prediken. Heere, geef totdat u spreken mag naar de zin en mening van uw woord. En dat gebeurt hier. Want hij probeert daar wel van af te halen, doch Saulus, die ook Paulus genoemd is, ziet u? Vanaf hier, gemeente, wordt hij niet meer Saulus genoemd, maar Paulus. Sommige verklaarders zeggen, dat komt waarschijnlijk omdat Sergius Paulus Dat was ook een Romein. En hij was ook aan de ene kant een Romein. Daar beriep hij zich op. En daarin vanaf nu ook Paulus geheten is. Hoe het ook zij, we weten, het is dezelfde. Saulus wordt vanaf nu Paulus. Vervuld met de Heilige Geest. Dat moeten we vasthouden. Want weet je wat hier gebeurt? Hier gaat het niet om Paulus, maar hier gaat het om de vervulling van de Heilige Geest. Hij wordt volgemaakt van de Geest des Heeren. En als daar een kind en een knecht van de Heer volgemaakt mag worden. Dus dat is niet alleen voor ambtsdragers. Dat geldt ook voor Gods kinderen. Als ze volgemaakt mogen worden van de Heilige Geest. Weet je wat er dan wegvalt? Dat ik, gemeente, dat ligt onder. En weet je waar het dan gaat om? Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Mijn loof en vroeg en spa. De wereld hoort en volgt mijn zangen. Met amen, amen, amen. Daar gaat het dan om. Daar gaat het niet om wie een mens is. Maar daar gaat het erom. Om dat woord Gods. Want dat zien we ook bij Sergius Paulus. Paulus die zegt, oh, laat me eens horen wie Barnabas en Saulus zijn. Dat is zeer begeerig het woord Gods te horen. Daar ging het om. Maar gaat het nu om? Als het ons gaat om Gods kinderen, als het ons gaat om Gods knechten, dan gaat het niet goed. Want die zijn er maar voor een poosje. De Heer schakelt ze in. En hij schakelt ze uit. Maar alleen maar met die vervulling van het woord in de geest. Hè. Dat kan wel de onderlinge verbondenheid zijn. En dat kan wel verbinden. Maar dan gaat het om ten diepste om het woord Gods. En als dat woord Gods gehoord en vervuld met de Heilige Geest. Wat doet hij dan? Dan zegt hij tegen hem en de ogen op hem houdende zijde. De ogen op hem houden. Dus hij kijkt als het ware. Ziet u het voor u? Daar staat Paulus. Dat betekent eigenlijk de kleine. Het is waarschijnlijk maar een klein mannetje geweest. Tegenover Elimas, de tovenaar. Daar staan twee partijen tegen elkaar. Dat zegt hij. O gij kind des duivels. En Saulus, Paulus, die is vervuld met de Heilige Geest. Daar staat het duivelswerk en Godswerk. Tegenover elkaar. Dat is een vijandschap. Die is al begonnen in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten. En die vijandschap, gemeente, die zal blijven totdat Christus terugkomt op de wolken des hemels. Die vijandschap. Die wordt een vijandschap door Elimas tegen Paulus uitgesproken. Maar ten diepste door Paulus tegen het levende kind. Maar aan de ogen op hem houdende. Weet u wat dan bij Paulus overblijft? Dan gaat het niet om mensen. Hij is niet bang voor mensen. Hij heeft geen mensenvrees. Hij is vervuld met Gods geest. En dan gaat hij er niet omheen draaien. Maar rechtstreeks zegt hij het wat God zegt. O gij kind des duivels. Dat betekent een kind ervan. Dat betekent dan bij een bloedverwant. Een kind van hem. Dan ben je een bloedverwant aan je vader. En dan een bloedverwant te zijn aan de duivel. En dat zijn we allemaal geworden van nature geweten. Niemand uitgezonderd. Dan zijn we allemaal van nature kinderen des duivels. Gemeente, is het u al een keer aangezegd door Gods woord en geest. Hier wordt het hem wel aangezegd door het woord. Maar als het alleen het woord blijft, gemeente, dan gaat het ene oor in en het andere oor uit. En we gaan zo weer verder in de dodelijke gerustheid over de aarde. Alleen als de geest aan het woord verbonden wordt, dan zal dat naar binnen gaan en in het hart komen. O gemeente, als daar komt, gaan al Gods kinderen gaan iets ervan inleven. Wat dat nu betekent, een kind te zijn des duivels. Van God afgescheurd en één geworden met de leugenaar. En wat betekent dat dan? Vol van alle bedrog en van alle arglistigheid. En vijand van alle arglistigheid. Dat betekent waar we in geschapen zijn. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ziet u het, gemeente hier? Kennis is er niet meer, want het is bedrog. Het is vol van bedrog geworden. En En van alle gerechtigheid, een vijand daarvan, dus het is ongerechtigheid. En de arglistigheid, daar is de heiligheid, is weg. Dat wordt hem hier aangezegd. En het wordt ons vanavond aangezegd. Waardoor? Niet door een mensenmond, dat wil de Heer wel gebruiken, maar Gods woord. Daarom, gemeente, is zo nuttig. Dat we Gods woord onderzoeken en vragen of de Heer zijn geest aan dat woord wil verbinden. En dan zegt hij, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? Hij is onrecht. Twee tegenpolen. Maar nu leven we in de laatste dagen. En nu is het een overwonnen vijand door Christus. Maar die overwonnen vijand, zijn kop is vermorzeld. Maar hij zijn staart kan die raken klappen mee uitdelen. Zullen we het niet anders schatten? En dan gebeurt er wat. Het is hier niet alleen een hoorbaar, maar ook een zichtbare bestraffing. En zie, de hand des Heren is tegen u. Niet die wordt tegen u, die is tegen u. En gij zult blind zijn en de zon niet voor een tijd. Niet zien voor een tijd. En ogenblikkelijk gebeurt het. Hier staat wel voor een tijd. We weten niet of Elimas later nog door woord en geest tot God bekeerd is. Dat heeft de schrift ons niet voorgehouden. Dat blijft verborgen. Maar de Heer weet het. Zou heel goed kunnen hoor. Maar dat weten we niet. Maar te midden van dat alles. Hij ziet het niet. Maar wat een les voor Paulus. Ja, Paulus die gaat hier niet roemen. Zo, dat heb ik gedaan. Ik heb dat woord gezegd. En kijk eens, nu is hij blind. Oh, wat zal daar bij Paulus naar binnen gegaan zijn, gemeente. Want u ziet hier ineens die Elimas. Die kan niet meer vooruit, niet meer achteruit. En hij tast met zijn handen en hij wordt geleid door een ander. Hij was een leider en nu moet hij geleid worden. Hoe was het met Paulus? Hij hing daar op de grond. En toen stond hij op en hij was blind. En zij leidden hem in Damascus. Oh, dat gaat de Heere zo vaak doen, ook bij zijn kinderen. Als een ander, als ze de gebruikt mogen worden om dat woord door te geven, kunnen ze nooit in de verheffing komen, want dat heb ik gesproken. Want als ze teruggebracht worden wie ze zelf waren, hoe blind ze waren, dan blijft er alleen maar één ding over, ootmoed. En alleen maar een verwondering. En hoe meer dat die geest het hart mag vervullen. Hoe meer dat er komt. Komt luister naar dit woord. Mijn mond zegt God. Breng niets dan loutere wijsheid voort. En als het dan voor zo een kan. Zegt dat kind van de kindersheren dan. Dan kan het voor u en voor jou zeker. Dan gaat er een roem uit gemeten. Niet van ik. Maar van zijn werk. Gaat dat ook van ons uit? De roem van het woord des Heren. Kom luister toe gij Godgezinde. Hoort wat God gedaan heeft. Amen. Vanuit het woord. Is uw weg volk des Heren. Een schriftuurlijke weg. Die van Paulus wel. Die van dat al de Bijbelheiligen wel. Allemaal een schriftuurlijke weg. Zelfs ook van deze stadhouder. Want hier wordt een Jood in ieder geval tijdelijk aan de kant gezet. En nu komt een heiden door het woord Gods tot bekering. Onze derde gedachte. Maar we gaan eerst samen nog zingen. Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot u eer. Het 14e van Psalm 139.
derde gedachte, overtuiging door het woord.
Als de stadhouder zag. We hebben zo meteen gezegd, toen Saulus en Barnabas het woord spraken tot Sergius Paulus, toen hoorde dat maar Jezus. En toen Paulus ging spreken tegen Elimas, o gij kind des duivels, toen is dat woord, hoort u het goed, dat woord is naar binnen gegaan. Niet alleen voor Sergius, of niet voor alleen dat de Elimas het gehoord heeft, maar dat woord heeft hij gehoord. En toen de stadhouder zag, toen hij zag dat het woord Gods waar gemaakt werd, toen hij zag dat de weerstand verbroken werd. De weerstand werd verbroken, niet in het hart van Elimas, maar wel dat hij niet meer spreken kon. En we lezen niet meer dat Elimas nog een woord zegt. Ze leiden hem waarschijnlijk weg. Maar de stadhouder zag hetgeen geschied was. Dus hij ziet het niet van tevoren, maar daarna. Zo is nog gemeente, ook in het leven van Gods kinderen. Dat de Heere eerst door de pijlen die hij neemt uit zijn goddelijke pijlkoker. En die treft in het hart van de koningsvijanden. Er wordt eerst de weerstand weggenomen. Maar als de weerstand is weggenomen, dan gaat die pijl dieper, dieper treffend in het hart. Zodat dat harde hart, wat zo hard is als een steen, dat wordt verbroken en dat wordt verslagen. Een verbroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Hoort u dat, gemeente? Als dat woord Gods door de bediening van de geest in ons hart komt, dat is onwederstandelijk. En dan wordt het een overtuiging door het woord. Wat moesten de discipelen gaan doen? Wat moest Paulus en Barnabas gaan doen? Ze moesten getuigen zijn. Maar zij konden niemand overtuigen. En wat heeft Christus gezegd net voordat hij naar Gethsemane ging? Om zijn discipelen te troosten. En die gekomen zijnde in Johannes. Daar we dat kunnen vinden, Johannes 16. En die gekomen zijnde zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dat is die Heilige Geest. Dat is de geest die dat harde hart gaat verbreken en verbrijzelen. Want hier staat in wat hij gezien of wat er geschied was. Toen, niet eerder, geloofde hij. En nu geeft dat grondwoord aan. En daarom is het zo nuttig, gemeente. Wat ook heel vaak de GBS ook gedaan heeft. Prachtige kanttekenaren. Als je die erbij mag lezen. Dan is dat woord soms zo helder. Er kunnen wel dingen moeilijk zijn. Moeilijk. Dan moeten we de kanttekening erbij lezen. En dan kan het nog wel eens moeilijk zijn. Maar weet u wat we nooit voor elkaar krijgen, gemeente? Welke vertaling we er ook zouden kunnen maken. Dat woord van God. Dat kun je nog zo eenvoudig proberen te beschrijven. Maar weet je wat de grootste ellende is? Ons verstand is verduisterd. Dan kunnen we dat woord wel eenvoudig maken. Maar dat woord gaan we nooit begrijpen, alleen maar door het tenzij. Als die Heilige Geest gaat overtuigen, dan kan het kleinste kind, ook vanavond in die kerk, die gaat dat woord van God begrijpen hoor. Ja, dan is die overtuigende geest, die gaat dat doen. En dat heeft God beloofd. Totdat hij terug zal komen, Jezus Christus op de wolk. Hoor je het, kindertjes, jonge mensen, ouderen, hoort u het? De Heere gaat ermee door, hoor. En dat is niet ons werk, maar dat is Gods werk. Maar daarom moeten we wel in onze verantwoordelijkheid verstaan. O God, zou u het dan, onverdiend, maar uit vrije gunst die eeuwig u bewolkt, ook in mijn hart willen doen? Dat onze verzuchting mag zijn. Toen geloofde hij. En de grondwoord geeft hieraan. Op dat moment begon hij te geloven. Of een geloof. Kan er gezond? Zal tijd geloof geweest zijn? Nee, dominee. Waar zaligmakend geloof? Heel goed. Want alles is voor een tijd. En een wondergeloof gaat voorbij. Historisch geloof, is dat niet belangrijk? Jazeker. We moeten niet zeggen, ja, maar God moet het doen. En dan ga ik vanzelf wel de Bijbel lezen. Nee, we moeten vragen aan de Heer. Als we het woord wat u ons gegeven hebt. Gemeente, wij begrijpen niet half. En dan ga ik weer voorop. Hoe groot voorrecht dat we hebben om dat woord Gods te mogen hebben. We weten echt niet hoe rijk we zijn. En dat kan alleen maar als de Heer door de bediening van de geest. Want als je daarin geleerd mag worden. Weet je, dan gaat het niet om allerlei andere boeken. Mag je dan niks anders lezen? Ja, natuurlijk wel. Maar dan gaat het om één ding. Dat lieve woord van God. Daar ga je in zoeken. Volg de Heer. Wees eens eerlijk. Toen ging je hierin graven. Graven in dat woord Gods. En wat kwam je tegen? Oordeel, oordeel, oordeel in het beginnend leven. Ja, daar heb je het alweer. Daar heb je het alweer. Dat begint met oordeel en dat vind ik niet aangenaam. Ja, daarom gemeente. Maar als eerst die door de Heilige Geest zal worden ingeblikt. Dat de Heilige Geest gaat laten inblikken. Door de spiegel van de wet, de kenbron van de ellende. Weet je wat we dan nooit nodig krijgen? Dan krijgen we nooit het leven nodig. Dan krijgen we nooit geen middelaar nodig. Dan krijgen we nooit geen zaligheid nodig. Want dan zijn we dood voor de dood. En dan vragen we naar God niet en we zoeken naar God niet. Er is niemand, staat er in Gods woord, die naar God vraagt en zoekt. Daarom moeten we eerst ontdekt worden. En als dan de vijandschap wordt weggenomen. En dan wordt die liefde ingestort. Dat gebeurt bij de wedergeboorte. Geloof wordt ingeplant. En dan komt er een wederliefde tot God. Waar komt het dan vandaan? Niet van onder naar boven, maar van boven naar beneden. Dan worden doden levend gemaakt. En die doden die levend gemaakt zijn, die zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En dat gebeurde hier bij een heide. Die middelmeurders afscheidsels. Die is op de Pinksterdag weggedoen. Tussen Jood en tussen Heiden. En dat is nou het grote voorrecht. We leven in 2015 in Nederland. We zijn geen Joden. Maar we zijn van nature heidenen. En nu wil de Heere geven dat dat lieve woord van God ook onder ons gekomen is. En nu mogen we uiterlijk onder dat woord zitten. Maar gemeente, nu gaat het erop aankomen. Is dat woord van God? Is dat al in ons hart gekomen? Hier staat het zo prachtig in dit hoofdstuk steeds. Gods woord. En God is onveranderlijk. Hij is de getrouwe. Hij is de eeuwige. Nimmer beschamende rotssteen. Dus wij mensen kunnen wel veranderen. Maar God verandert niet. En zijn woord ook niet. En zoals God al zijn volk bekeerd heeft. Van de eerste tot aan de laatste. Waar ook op de wereld. Doet hij altijd op dezelfde wijze. Eerst het oordeel. En als ze moeten leren verstaan. Dat zij aan die wet. Nooit meer kunnen voldoen. Sterven aan de wet. Dat betekent dat ze voor twee onmogelijkheden komen te staan. God van zijn recht niet af. En de zondaar van zijn schuld niet af. Maar wordt het dan onmogelijk. En in die onmogelijkheid blijft die liefdeschreeuw over. Wat moet ik dan voor een middelaar zoeken? Dan hebben ze hem nog niet. Zoeken, zegt de catechismus. En om die te zoeken, dan gaat de Heer ze niet aan zichzelf overlaten. Maar dan laat hij ze voor het eerst door de tralium van het evangelie. Gaat hij het evangelie laten zien. Dat is die blijde boodschap dat er een ander is. Waardoor ze nog zalig kunnen worden. En dan wordt de roep geboren. Waarom moet hij dan waarachtig God zijn? Waarom waarachtig rechtvaardig mens? En als dan tegen die stikdonkere achtergrond gezien moet worden, dat het van onze kant totaal verdorven is, dat het van onze kant alleen maar overblijft, de dood, dan gaat de Heere door genade, als een ziel moet wegzinken en die moet zeggen bij David, dat het nu uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig, dan gaat hij ze niet weg laten storten in het eeuwig verderf, maar dan gaat hij ze openbaren in wie het nu is. Wat de Heidelberger Catechismus zegt in zondag 6. Onze Heere Jezus Christus. Dat is die middelaar die de Zoon Gods was van de eeuwigheid. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. En dat woord wat van de eeuwigheid was, dat is in de tijd vlees geworden. En dat vlees geworden woord, gemeente, dat heeft de Heere hier in zijn woord ons voorgehouden. Daar is hij al mee begonnen in het paradijs. Daar mochten de patriarchen van spreken. Daar mochten de profeten van spreken. Daar mochten de apostelen van spreken. Daar mogen Gods kinderen nog van spreken. Daar mogen Gods knechten nog van spreken. Daarom gaat de Heer het door. Omdat dat woord van God waar gaat worden. In zijn oordelen hoort u het goed. Want wel gehoord hebben. Wel hoorders van de wet, maar geen daders van de wet. Dat is voor eeuwig daarbuiten. Hoort u het, gemeente? Voor eeuwig daarbuiten. En dan zal het zijn te laat. Te laat. En overdoen kan het. Maar heden dan. Zo gij zijn woord hoort. Verhard u toch niet. Maar laat u leiden. En hoe zal het nou zijn voor dat volk, wat door genade mag leren gaan geloven? Wat staat er dan? Geloofde hij verslagen zijnde over de leer des Heren. Paulus, de volkomen buitenvallen. Volkomen buitenvallen. Zo moeten Gods kinderen en Gods knechten er buitenvallen. Maar de leer des Heren die blijft over. Ja, maar verslagen zijnde. Dat is niet hetzelfde woordje wat hier in de grondtaal geschreven staat als in Handelingen 2. Ze werden verslagen. Daar staat eigenlijk doorstoken. Maar hier staat, geeft het woordje wat hier bedoeld wordt verslagen, geeft aan versteld rakend. Versteld rakend. Dat ziet eigenlijk meer op dat verslagen zijn. Dat die ik wat hier van binnen is. Die gaat steeds meer weg. Die ik, hoe verder in het leven van Gods kinderen, hoe meer dat ze moeten leren sterven aan ik. Dat ik geen waarde heeft. Maar dat nu juist de waarde ligt in die ander. In een drie-enige God. God de Vader die verkoor. God de Zoon die het heeft verdiend. En God de Heilige Geest die het toepast. Ook in 2015. Ja. En daarom kinderen. Ik vind het heel erg fijn. Dat jullie vanavond in de kerk zijn. En misschien waren er heel veel dingen kinderen voor jullie best moeilijk. Maar nu moet je één ding maar onthouden. Nu hebben Paulus en Barnabas het woord van God gepreekt. En nu heeft Paulus en Barnabas een woord gesproken. En het ging eigenlijk om Jezus Christus. En als jullie een gebedje opzeggen, kinderen. Hè? En dan ga je straks ook doen. Voor je gaat slapen. Wat zijn dan de laatste woordjes? Om Jezus wil. Amen. En nu kun je om diezelfde Jezus nog een nieuw hartje krijgen. Zul je het niet vergeten, kinderen? Alleen in die Jezus. Waar is die nu? Die is in de hemel. jonge mensen, horen jullie het ook? Die is er als de plaatsbereider. Waar heeft die plaatsen voor bereid? Voor Gods kinderen die van eeuwigheid zijn uitverkoren, gekocht. Met zijn eigen bloed. Met zijn eigen leven. En voor wie zijn die plaatsen dan? Alleen voor oude mensen? Nee, ook voor kleine kinderen. Misschien wel zelfs voor kinderen die in de baarmoeder gestorven zijn. Daar zijn plaatsen bereid. En nu is Christus in de hemel. En toen hij in de hemel kwam, heeft hij zijn handen aan zijn vader getoond. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En nu is hij daar in de hemel om de plaatsen, om daar toezicht over te houden. Maar de andere trooster die uitgaat van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest, die is op aarde. Voor degene die die plaatsen bereid zijn. Om nu juist diegene een nieuw hart te gaan geven. Zodat ze straks zullen komen in de eeuwige heerlijkheid. Niet op een vreemde plaats hoor. Maar op een bereide plaats. Hoort u dat volk des Heeren? Als u misschien met alles wat u hebt sterven moet aan het uwe. Och, dan is het zo'n groot goed als je door genade, door de bediening van de Geest eens hoger op mag zien. Op mag blikken en eens over dood en graf heen zou mogen zien. Wat Christus ook ons gegeven heeft en wat wij ook kunnen zien in het avondmaalsformulier. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood waart ingegaan. Ook daarin ligt nu alles. Daarin lag ook het werk van Paulus. Daarin lag het werk van Barnabas. Maar daarin lag ook het geloof van Sergius Paulus. Nu wist God precies waar nu zijn knechten naartoe moesten. Naar Paphos, naar die goddeloze stad. Om nu te gaan zijn, een middel in Gods hand om Sergius Paulus toe te brengen. Daar moest het woord van God komen. Weet de Heer dat dan? Ja. Dat getal is zo groot, dat kan niemand tellen. Maar de Heer die zal ervoor zorgen. Waar ook op de wereld. Er zal er niet eentje straks gemist worden. Maar nu is de vraag. Als nu Christus komt op de wolken des hemels. Of als we vannacht sterven moeten. Wie zijn we dan? Een kind des duivels. Of een kind des Heren. Een kind des duivels. Nameloos ongelukkig. Een kind des Heren. Om het eeuwig welbehagen. Daar alleen om. Zullen ze zingen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Omdat gij het gedaan. Wie zijn wij? Amen. Heere, zou u het woord van u willen toepassen? We mochten een ogenblik spreken uit uw woord. O Heere, dan weet u, er is zoveel weerstand tegen uw woord. En ook tegen dat woord wat u ons gegeven hebt, wat ook in alle eerlijkheid, maar ook in alle voorzichtigheid is overgezet en waar de staat en vertaalt. Zo'n ontzaggelijk mooi, maar ook zo'n ontzaggelijk belangrijk werk hebben mogen overzetten ook in onze taal, zodat wij het kunnen lezen. Heere, zou u dat onbedriegelijke woord, die leer van u, o Heere, toe willen passen in ons hart. En dat we niet zullen proberen om het woord aan te passen naar onze mensen. Maar dat wij als mensen mogen smeken van u. Of wij door genade dat woord mogen gaan verstaan. En dan zal het niet zijn door kracht, nog door geweld, hebt u gezegd. maar door mijn geest zal het geschieden. Heren, wilt u het toepassen? Mogen we nogmaals, ook de gereformeerde Bijbelstichting, u van harte aanbevelen. Met al het werk wat ze voor elkaar mogen doen, mogen wij ook voor die mannen bidden die dat werk mogen doen. En dat er ook in alle getrouwheid mag blijven. Ook voor het comité nogmaals u de Heren bevelen. Ook als de twee jonge mannen vanavond voor het eerst ook daarin mogen delen. Gedenk ze ook daar in de geest ook maar de getrouwheid en de verbondenheid aan uw woord. Ook degenen die oud geworden zijn, die er vanavond niet bij zijn. Wilt u ze samen gedenken en willen ieder van ons gedenken zoals we vanavond hier zijn. Of mee mogen luisteren. Wil al het boze wegnemen. En wil het u toch kronen. En mogen we uw naam hartelijk dank zeggen voor hetgeen wat u ons gaf. Dat alleen om uw grote lieve naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laat ons tot slot zingen Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het zesde van Psalm 72 is onze slotzang. Dan eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.